is toch de allerleukste remix van onze tune.
Ja.
Ook zo far de enige,
maar toch.
Iemand heeft de moeite genomen en die iemand is Claustrophobics. Dat is iemand die ik dus van way back ken. Volgens mij even uit mijn hoofd van mijn opleiding toegepaste psychologie.
Ah,
dus dat is heel grappig.
Interesting.
Zo zie je maar. Hij is nu producer.
Want een tijdje geleden vroegen wij, ik weet even niet meer in welke aflevering, maar of iemand onze tune, onze jingle wilde
remixen.
Ja, met een eigen stijl. En toen kwam hij met deze aanzet. Dus ze vonden het echt heel grappig en leuk. Dus we dachten, we doen deze gewoon een keer als intro. Dus,
even lekker verfrissend.
Heel verfrissend.
Ja, energiek.
Ja, I love it. Leuk. Mocht jij nou ook, als je luistert, denken, ik kan dit ook. En ik heb hier ook echt een grappig idee voor. Laat het ons even weten, want dan sturen we het bestandje naar je op. We vinden dit superleuk. Als je,
geef er lekker je eigen draai aan. En,
ja, superleuk.
Ja.
Nou guys, we gaan het vandaag hebben over patronen en overtuigingen doorbreken. Eerder namen we al een aflevering op met de vader van Romy over familiepatronen. Mm. Dat was echt een super interessante aflevering, vond ik. Dus mocht je die nog niet geluisterd hebben, zeker doen. En vandaag willen we eigenlijk wat dieper en breder eigenlijk ingaan op patronen en overtuigingen. Want het is natuurlijk niet alleen binnen je familie iets wat speelt, maar dat is eigenlijk in je hele leven.
Ja.
De patronen-expert zit hier tegenover mij, Romy.
Nou ja, likewise.
Nou, dat is wel echt zo. Jij bent hier heel goed in. Dus we gaan hier vandaag even lekker wat breder op in.
Ja.
Thanks trouwens voor alle voor alle vragen die we hebben ingestuurd gekregen van de luisteraars. Die hebben we zeker meegenomen in de aflevering. Dus die gaan we zo meteen beantwoorden.
Zeker, ja. En voordat we verder gaan, we hebben in de afgelopen tijd echt flink wat nieuwe reviews gekregen.
Ja, superleuk.
Via Apple Podcasts. Dus heel erg bedankt als je dat hebt gedaan. Ook een aantal petjes af zagen we nog. Heb je nou nog niet gedaan een review achtergelaten? Doe even 5 sterretjes, leuke tekstje erbij. Want daarmee help je ons gewoon hoger komen in de charts. En dan kunnen andere mensen ons beter vinden.
Ja.
Dus dat is leuk.
Ja.
Dan over patronen. En overtuigingen. Nou, iedereen die dit herkent, die één of meer patronen in zijn of haar leven heeft, die mag van ons de oren voor nu flink spitsen. Want daar gaan we het dus over hebben. Want ja, hoe graag we het ook zouden willen, we moeten nou eenmaal accepteren dat we niet alles in het leven kunnen controleren. Maar wat we wel kunnen controleren, is onze reactie op al die dingen. Het loslaten van belemmerende overtuigingen is wat ons betreft de gateway naar een tevreden leven.
Ja, en nou ja, goed, alsof het dat nog niet erg genoeg is, zijn we ons ook nog eens van de meeste overtuigingen onbewust. Hierdoor hebben we het vaak niet door als we onszelf pijnigen met een loop aan belemmerende gedachten. Dit stopt vandaag als het aan ons ligt, toch Rome?
Jazeker.
Dus nou, we gaan je meenemen in een reis naar je onderbewuste om na deze aflevering helemaal refreshed en woke te zijn.
Woke houden.
En om hem maar even af te trappen. Kijk, ik kan me voorstellen dat als je luistert, dat je denkt, wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met een patroon of een overtuiging? Ik zie die woorden best wel vaak voorbij komen. Of misschien is het de eerste keer dat je luistert en dat je denkt, geen idee waar dit over gaat. Dus ik dacht, Rome, misschien kan jij daar even iets over uitleggen. Want jij weet hier gewoon echt heel veel vanaf. Jij doet dagelijks in jouw coaching mensen hiermee helpen, toch?
Ja.
Dus ja, misschien kan jij hier iets over vertellen.
Zeker. Nou, om te beginnen bij de basis, de overtuiging. Dat is eigenlijk waar ons hele leven, ons hele denkbeeld op is gebaseerd. Dus we hebben gedurende de dag heel erg veel overtuigingen. Nou, een overtuiging is eigenlijk zoiets als een mening. Alleen, waar we bij een mening weten, oh, dat is heel erg persoonlijk, is een overtuiging voelt aan als een waarheid. Dus ik ben 1,58, als kort voorbeeldje. En heel veel mensen zullen het met mij eens zijn en ik zelf ook van, oh, dat is klein. Maar ga ik afreizen naar Azië, dan is dat allemaal weer relatief, want dan ben ik daar niet zo klein. Dus dat is een overtuiging. Wat is nou klein, wat is groot?
Ja.
Dus een overtuiging is zoiets als een mening, wat zo, hoe wij hem dan bedoelen binnen dit gesprek, wat zo diep vastgeroest zit in onszelf, dus wat we al heel erg lang geloven, of wat heel veel andere mensen met ons eens zijn. En daardoor lijkt het alsof het waar is. Daardoor lijkt het een feit. Maar een overtuiging is nog steeds maar gewoon hoe we iets bekijken. Nou, als je die overtuigingen allemaal bij elkaar neemt, Of je herkent er een terugkerend thema in, dan wordt dat een gedachtepatroon. Dus dan die overtuiging, als je die dan bundelt bij elkaar, dan wordt dat, kan dat een patroon worden. Wat dus steeds terugkeert.
En daar gaan we zo
dieper op in,
want we hebben hartstikke veel voorbeelden.
Ja.
En hoe ontstaan overtuigingen en vervolgens dan ook patronen?
Ja, nou ja, we worden geboren. Als baby zijn we gewoon puur bewustzijn. En dan zijn we gewoon. Dan hebben we nog geen ego. Maar op een gegeven moment groeien we op. En we worden opgevoed. En er worden bepaalde dingen afgekeurd in onszelf. Hè? Dus onze ouders zeggen over bepaalde dingen dat we het niet moeten doen. Of moedigen bepaalde dingen aan. En dan gaan we daarop reageren. En dan ontwikkelen we een ego. En een ego betekent een zelfbeeld. En dat zelfbeeld, dat hangt samen van allerlei overtuigingen. Dus bijvoorbeeld stel je ouders zeggen tegen je van, oh, ze is ook altijd zo lekker rustig. Of, oh, hij is ook zo sociaal. Omdat we in de diepste kern goedkeuring willen van onze ouders, gaan we ons daar ook naar gedragen. En dat worden dan de overtuigingen.
Ja.
Dus het begint eigenlijk op het allereerste niveau begint het met wat we horen van onze ouders, van onze vriendjes, vriendinnetjes, van onze juffrouw.
Dus eigenlijk de ervaringen die je eigenlijk vanaf het eerste moment meekrijgt, die vormen jouw overtuigingen en jouw realiteit op de omgeving om je heen.
Ja, dus we trekken dan de conclusie, oh ja, zo ben ik.
Ja.
En dat
daar
gaat
je aan vasthouden.
Ja, daar ga je aan vasthouden.
Nou, en wat levert het je op? En wat kost het je wellicht ook om aan de slag te gaan met patronen? Want waarom zou je dat überhaupt willen? Weet je, waarom wil je patronen doorbreken?
Nou, goede vraag. Want we hoeven natuurlijk echt niet met iedere patroon aan de slag. Kijk, een patroon is ook heel behulpzaam. Ik weet nog steeds het telefoonnummer van een oud vriendinnetje van mij vroeger. 073-6566-159. Behulpzaam patroon. Want dan hoef ik niet elke keer helemaal te graven in mijn gedachten van, hey, jeetje, wat was het nummer ook alweer? Of als wij iedere ochtend onze tanden poetsen met links of met rechts, of als we ons aankleden, dat we niet gaan bedenken, nou, met welke sok zal ik vandaag eens beginnen? Dus het is heel efficiënt om patronen te hebben. Dat is fijn. Als je biologisch gaat kijken, vanuit de tijd jagers en verzamelaars, er was niet altijd voeding om ons heen. Dus wij zijn eigenlijk als het ware zo gebouwd, biologisch gezien, dat we heel efficiënt en energiebehoudend te werk gaan. Nou, als voordeel heeft dat dus dat het zo min mogelijk energie kost. Mm-hmm. Nadeel begint eigenlijk pas, het wordt pas een probleem op het moment dat we dus last krijgen van bepaalde patronen. Dus het in je hoofd prenten van een bepaald telefoonnummer, dat is natuurlijk super chill. Maar iedere keer als er een dominant persoon in jouw leven verschijnt en je voelt je heel angstig worden, dan heb je daar last van.
Mm-hmm.
Dus wat levert het je op? Wat het je ook oplevert naast dat het dus energie heel erg behoudt, is het ook ons ego houdt heel erg van weten waar die aan toe is. En daar hebben we het in de aflevering ook wel over gehad met familiepatronen. Kijk, ieder patroon is eigenlijk een soort van hou vast. Het is een soort grip wat je ego heeft op de situatie.
Ja, bepaalde controle.
Ja, dus op het moment dat je op elke keer op een bepaalde situatie hetzelfde reageert, hoe kut en vervelend en hoeveel last je daarvan ook hebt, jouw ego kan daarin ontspannen. Zo van, oh ja. Dit is hoe ik reageer. En dat gaat allemaal onbewust.
En daarom is het misschien ook zo moeilijk om ze te doorbreken.
Ja.
Omdat je vaak je heel prettig voelt, stiekem, in een bepaalde comfortzone, waarin, ondanks dat je misschien niet echt een fijn patroon vindt, weet van, ik weet in ieder geval hoe het aanvoelt.
Ja.
En je weet niet hoe het voelt als je je patroon gaat veranderen.
Ja, want hè, ons ego, wat hij dus ook doet, is zich heel erg identificeren. Dus op een gegeven moment denkt je ego ook, want dat is wat het doet, ik ben het patroon.
Ja.
Dus als je dan dat patroon gaat loslaten, dan kan er ook heel veel angst bij komen kijken. Want wie ben ik dan
ja,
nog?
Wat blijft er dan van me over?
Ja.
Dat is natuurlijk super moeilijk. Want we hebben allemaal opvattingen over wie en wat we zijn en waar we ons aan vasthouden. Weet je, ik ben yogalerares. Ik ben een ondernemer. Ik ben een podcast host. Dat zijn natuurlijk allemaal versies van jezelf.
Ja.
waar je aan vasthoudt. Maar ja, dat zijn je gedachten daarover.
Ja, het is niet wie je in de kern per se bent. En het kan een hele behulpzame gedachte zijn om te denken, ik ben ondernemer en ik ben dit en ik ben dat. Superleuk. Maar het wordt een probleem wat nou, ik noem maar even wat, dat je ziek wordt en je kan je kan niet meer ondernemen of je kan geen yoga les meer geven.
Ja.
Dan wordt het ineens, oh, wie blijft er dan nog over?
Ja.
Als je daar dan niet voldoende mee aan de slag bent gegaan, dan ga je door een soort identiteitscrisis heen.
Ja.
Dus op zich zijn die overtuigingen niet erg. We hebben het ook nodig. Maar wat wel belangrijk, denk ik, is om te weten, want we gaan het nu natuurlijk vooral hebben over de belemmerende overtuigingen. Want al die andere overtuigingen en patronen, laat ze lekker voor wat het is. Dat is super fijn. Maar belemmerende overtuigingen ontstaan ook vaak, en dat is wel even belangrijk om nog te zeggen, ontstaan vanuit een bepaald trauma. En dat klinkt nou heel heftig, maar dat kan ook een afwijzing zijn.
Ja.
Dus stel dat we vroeger, om even de dominante persoon aan te haken, dat we vroeger een heel dominant kind in de klas hadden. Die jouw verbaal heel sterk af was. En jij bent toen als reactie daarop de underdog-positie gaan innemen. Zo van, oh, ik hou mijn mond maar, want of een bully,
iemand pest.
Ja, dan kun je denken bij zo iemand. Dan programmeer je op dat moment, dus bijvoorbeeld in je jeugd, van, laat ik maar niks zeggen, want dan, dan pakt ze mij ook niet. Of dan pakt hij mij ook niet.
Ja.
Later, als je dan in een bepaalde functie zit, maar een heel dominante leidinggevende of zo is, kan het best zijn dat jij in je normale leven heel extravert bent.
Ja.
En dan zie je zo'n manager en dan ineens voel je je weer heel klein worden. En dan heb je er last van.
Ja,
kan je er last van hebben.
Ja, precies. En ik denk wel dat is dus wel goed om te beseffen, dat bepaalde patronen waar je nu tegenaan loopt, dus dingetjes in het leven waar jij echt last van hebt, die je echt niet prettig vindt en misschien waar je niet eens bewust van bent, of waar je misschien door dit gesprek bewust van gaat worden. Ik denk twee dingen. Eén, heel veel dingen die zijn dus al ontstaan in je jeugd. En ik denk ook dat het aan de ene kant heel fijn is om terug te gaan naar je jeugd en te kijken waar ze het ontstaan. Maar aan de andere kant denk ik ook dat we het niet altijd hoeven te weten waar het is ontstaan. Ik denk dat als je alleen al je bewust wordt van het patroon of van de overtuiging, even los van hoe die ontstaan is en die dan gaat ontleden of daar compassie voor gaat voelen, hè, wat Juno natuurlijk ook heeft gezegd in zijn aflevering die we onlangs hebben opgenomen, dat al heel veel kan doen om een patroon te doorbreken. Dat betekent niet dat het makkelijk is, een patroon doorbreken, maar wel dat je niet per se altijd hoeft te weten waar het vandaan komt.
Nee, mee eens, want soms kom je daar ook niet achter. Of niet 1, 2, 3, of gaat zo'n lampje pas later branden. Ik denk wel dat het, waar het wel voor helpt is, we zijn als volwassenen best wel streng voor onszelf. Dus we zijn heel hard voor onszelf. Bepaald verdriet of bepaalde oude pijnen, dat vinden we allemaal maar onzin. En dat mag er vaak niet zijn. Ik merk dat in mijn gesprekken heel erg. En als ik dan aan zo iemand vraag van, goh, en als nou een 7-jarig of 6-jarig kind dit tegen jou zou zeggen, oh ja, nee, tuurlijk. Dan zou ik het troosten. Dus dan kan het ineens wel. En dan begint er bij mensen vaak iets te veranderen. Zo van, oh ja, wacht even. Er zit ook ergens nog in mij, en dat noemen ze dan in de psychologie een innerlijk kind. Wat op die leeftijd bepaalde wonden heeft opgelopen of wat is afgewezen, dat is nooit aangekeken, omdat we als kind daar nooit de taal voor hadden en het bewustzijn voor hadden om te zeggen, hey pap, mam, dat je dit nu tegen me zegt, ik voel me afgewezen. Nee, wij trekken de conclusie, en dat kan heel breed zijn, van ik ben niet goed genoeg.
Ja.
En als reactie daarop gaan we onszelf aanpassen, want we willen maar één ding, en dat is geaccepteerd worden door onze ouders. Want wederom, weer biologisch gezien, is geaccepteerd worden is overleven. Verstoten worden is doodgaan. Dus het is letterlijk a matter of life and death.
Ja, dat zit zo diep
in de mens. Dat zit zo diep. Dus ik ben het helemaal eens met wat jij zegt. Je hoeft niet altijd te graven en te graven en te graven. Daar kun je ook heel moe van worden. Mm-hmm. Maar als het echt dingen zijn waar je maar steeds tegenaan blijft lopen, als je nu ook luistert en je denkt van, ja, ik ben me wel bewust dat ik het doe. En ik weet ook wel rationeel gezien dat ik het eigenlijk niet hoef te doen. Maar toch trekt iets nog aan me. Dat is dan een oude dynamiek. En die komt altijd vanuit de kindertijd. En dan kan het wel weer. Dan is het eigenlijk bijna wel nodig dat je een beetje afdaalt naar, waar is het nou ontstaan?
Ja.
Want alleen dan kun je begrip voor jezelf opbrengen van, oh, het is eigenlijk heel logisch. En dan kun je het loslaten.
Ja, ja.
Want wat ik vaak zie gebeuren is dat mensen... ik noem maar even wat. Ja, en dan word ik onzeker door zo iemand. En ik weet dat daar helemaal geen goede reden voor is. Want dat hoeft helemaal niet. En dan gaan ze zichzelf afkeuren voor het feit... Ja, en waarom doe ik het dan toch?
Ja, en dat is natuurlijk het lastige van bewust worden. Hè? Ja. Dus op het moment dat je je bewust wordt van een bepaalde overtuiging of patroon... Die jij hebt en waar je moeilijk vanaf komt... dan is het natuurlijk, wat ik ook heel vaak heb gehad... dan word ik boos op mezelf, omdat ik dat dus weer opnieuw doe. En daar die weerstand, dan maakt het alleen maar minder prettig eigenlijk.
Ja. Ja. Nou, daarom zei jij net ook iets moois over compassie. Ik denk alleen dat het voor volwassenen doorgaans heel moeilijk is... om out of the blue compassie voor zichzelf op te brengen. Ja, en op het moment dat je dus in je eigen kinderschoenen gaat staan... en je denkt, hey, wacht even. Ik heb als 3, 4, 5, 6, 7-jarig echt iets gemist.
Ja.
Dan kan je vanuit die compassie dat een plekje geven.
Nou, en ik denk dat... Er zijn natuurlijk verschillende manieren... waarop je een bepaalde overtuiging of patroon kunt doorbreken, inderdaad. En als het helpt om terug te gaan naar de kindertijd... is dat natuurlijk super.
Ja,
ja.
Ja, er zijn heel veel manieren.
Ja.
Wat in ieder geval denk ik wel... de way to go is dat je door last of door pijn, of het nou fysiek is of mentaal, dat de manier is waarop we ons bewust worden. En daar hebben wij het in eerdere afleveringen ook van ook veel over gehad. Omdat we ons hele leven voor 95% op die automatische onbewuste piloot leven. Uh-huh. Ja, dat wat ik niet weet over mezelf. Ja, ik kan niet mezelf dwingen van, oh ja, nu ga ik me van iets onbewust bewust worden.
Ja.
Dus ja, last of pijn, dat is de manier van ons onderbewuste. Ja.
Ja. En ik denk, kijk, als we het nu even gaan hebben over een aantal voorbeelden. Hè. Kijk, ik denk dat een collectieve overtuiging of patroon... die we in ieder geval in Nederland dragen met een heleboel mensen... dat is dat we hard moeten werken. Ja. Dat we succesvol moeten zijn. Dat we ontzettend veel moeten bereiken. En ik denk ook dat het daarom niet voor niks is... dat zoveel mensen er last van hebben. Omdat er zo ontzettend veel mensen zijn... die op dit moment overspannen zijn, in een burn-out zitten... ga zo maar door. Nou, en dat is natuurlijk ook de reden, hè, waarom wij brandstof in eerste instantie zijn gestart. En dat is nog steeds de reden. Omdat we merken dat heel veel mensen last hadden van dingen, maar daar niet per se over durfden te praten. En daarom vinden we het leuk om dat dus een beetje aan de
kaak te stellen.
Ja, inderdaad. En om dat eens te onderzoeken.
Ja.
Want we kregen best wel wat vragen van luisteraars binnen over perfectionisme. Nou, die herken ik heel erg. Ja, en jij ook. En, nou, en dat is toch wel iets misschien van onze generatie... maar ook misschien wel van de generaties die nog jonger zijn dan wij of ouder. Het is een ding dat we de lat ongelooflijk hoog leggen voor onszelf. Dat we veel moeten, heel veel verwachtingen hebben van onszelf. Maar zodanig hoog dat eigenlijk op een gegeven moment gaat aanvoelen als heel onprettig.
Mm.
En ik denk dat is dan een individuele overtuiging dat je hard moet werken en dat je moet bewijzen. Maar dat is ook iets wat toch dan blijkbaar heel erg in het onze samenleving
is. Het is collectief ook. Dus natuurlijk, iedere overtuiging waar die ook vandaan komt, die we als individu ervaren, is individueel. Alleen het is een wisselwerking. Dus we worden beïnvloed door onze maatschappij, zeg maar, door anderen.
Ja.
Daardoor gaan we het zelf ook uitleven en uitdragen en vinden. En daarmee leggen we het bedoeld of onbewust of bedoeld ook anderen op. Dat kunnen kinderen zijn, maar dat kan ook gewoon een generatie zijn. Bijvoorbeeld, we houden het al in stand door te zeggen, ik noem maar even wat. Ook als je bijvoorbeeld niet zo druk hebt van hoe gaat het? Ja, druk.
Ja.
Omdat dat is ook een beetje...
Mensen vinden het bijna raar als je niet druk bent.
Ja, dus het is een wisselwerking. Ja, wat is het eerder? Kip of het ei? Maar ik denk wel dat in dit soort dingen, dat het altijd dat het belangrijk is inderdaad om hierover te blijven praten met elkaar. Want nu denken we van, oh ja, het is belangrijk om heel erg druk te zijn. Maar iedereen kijkt naar elkaar van, oh, eigenlijk gaat het niet zo goed. Maar niemand spreekt het dan uit, waardoor het dus ook niet verandert.
Ja.
Dus het is ook heel erg. En wat wij met brandstof ook willen is, ga zelf nadenken over hoe wil jij nou in het leven staan? Ja. En want dan kun je ermee breken. En dan hoef je niet meer de perfecte versie van jezelf te zijn.
Ja. Nou, en ik denk ook dat 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 er wel een omslag gaande is op dit moment. Dat er echt wel mensen misschien juist door de burn-out of de overspannenheid eindelijk de tijd nemen voor zichzelf van... Wow, wat is er gebeurd? En hoe is dit mij overkomen? En dat je dan die last pas echt gaat ontleden van... ja, maar dit wil ik echt niet meer. En dat er een soort intrinsieke motivatie ook ontstaat van... maar hoe is dit ontstaan, weet je wel? Van waar ben ik tegen aangelopen dat, dit zo down the rabbit hole gegaan is? En ik denk dat dat ergens een mooi cadeau is, als je dat zo kunt zien. Want dan is dat een uitnodiging om je leven compleet anders in te gaan richten. En als we het dan hebben over de lat hoog leggen, over het allemaal heel goed willen doen, perfectionisme. Dan dat zijn ook vragen die luisteraars dus hebben ingestuurd. Wat ik daaruit herken, is dat ik ook nog wel in die perfectionisme rol schiet. Op verschillende vlakken overigens. Van mijn uiterlijk tot het goed willen doen binnen de bedrijven die ik aan het opzetten ben. En ga zo maar door. Ik denk dat als ik daar onbewust in doorga, dat ik er dan achter kom op een gegeven moment als het te veel wordt en ik dus fysieke klachten krijg of stress ervaar en weer een stap terugzet, dat ik weer de lat te hoog aan het leggen ben voor mezelf. Dat wat daar eigenlijk onder zit, is bewijsdrang. En wat daar dan vaak weer onder zit, is angst voor afwijzing. Dus ik heb heel vaak het idee dat ik, als ik echt heel eerlijk naar mezelf kijk, dat ik soms het gevoel heb dat ik heel erg hard moet werken, zodat mensen dan denken van, oh ja, die doet het goed. Want ik wil niet het idee hebben dat dingen bij mij aangevlogen komen. Of ik heb ergens in mijn leven waarschijnlijk een overtuiging opgedaan dat ik heel hard moet werken om mezelf te bewijzen dat ik iets waard ben. En als ik dan dat niet zou doen, ja, wat ben ik dan waard? Weet je wel zo. Ja. Dus dat zit ergens nog steeds in mij. En dat is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk wat daar dan aan ten grondslag ligt. Maar ik denk wellicht wel dat perfectionisme daarin ontstaat.
Ja, en ik denk dat alle andere overtuigingen en patronen, of de een heeft perfectionisme en die ander heeft het weer op andere vlakken, maar ik denk dat de dynamiek is hoe zulke dingen ontstaan. Dus we maken iets mee. Dat kunnen grote dingen zijn of dat kunnen wat kleinere dingetjes zijn. We zijn in ieder geval iets over onszelf gaan geloven. Mm-hmm. En onze persoonlijkheid bestaat, hoop ik voor iedereen die nu luistert, uit een aantal hele positieve aspecten en ook over bepaalde aspecten waarvan we denken, ja, dat is toch niet zo. En wat gaan we dan doen? We vinden het heel lastig om daar gewoon mee te zijn en dat te laten. Dat vinden we sowieso al als mens. En ons ego vindt daar iets van. Maar ook onze maatschappij. We leven echt in een heel erge fix maatschappij. Dus ben je ergens niet goed in, dan ga een training doen. Ga een podcast luisteren. Ga in therapie, want je moet het wel fixen.
Ja.
Dus dan gaan we overcompenseren. Dus dan gaan we proberen, omdat daar waar we minder goed in zijn. Of dat bijvoorbeeld in jouw geval, ik wil me bewijzen. Dan gaan we dus heel hard werken om onszelf te bewijzen. En dat is denk ik ook waarom er zoveel mensen uiteindelijk een burn-out of depressief of gewoon helemaal geen energie meer hebben. Omdat dat kunnen we niet blijven volhouden. Het is een soort verslaving. En het heeft elke keer weer... Hè, je kan één keer een succes boeken met je bedrijf, maar dat vervliegt heel snel.
Mm-hmm.
Dus en dat zou ik ook wel mensen willen meegeven die nu luisteren. Om de waarschijnlijk werk je, zeker als je geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling, waar ik even van uitga, wat je nou als luistert, doe je misschien al heel erg veel je best en stop je al heel veel energie in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Terwijl volgens mij het allemaal veel meer effortless is door echt dus af te dalen naar die overtuiging. En waar komt het nou vandaan? Want ja, als je die gaat ontleden, dus wat jij al zegt, en ik herken perfectionisme ook, ja, wat zit daaronder? De stap daarna, daar gaan we het zo nog wel over hebben, is niet om andere overtuigingen voor in de plaats te leggen. Dus ja, maar ik ben wel goed en ik ben goed zoals ik ben. En ja. Nou, dat.
Door maar hard te gaan schreeuwen.
Heel hard te gaan schreeuwen. Want dat werkt niet, want je gelooft het ergens niet.
Ja.
Dus het is veel interessanter om dan op zijn minst te gaan twijfelen aan die dieperliggende overtuiging. Van wacht even.
Ja.
Is dit nou eigenlijk wel zo?
Ja, precies. Want ik denk op het moment dat je de tijd neemt om te ontleden, waar die overtuiging vandaan komt, of in ieder geval hoe die in elkaar zit, dat je dan al heel inzichtelijk gaat krijgen waar het vandaan komt. Of in ieder geval in hoeverre het ook echt wel of niet waar is. Dus ja, ga jezelf ook echt vragen, waar komt dit vandaan, weet je wel? Nou, bij mij even als voorbeeld. Ik heb natuurlijk ontzettend veel patronen waar ik me bewust van ben, maar nog steeds in blijf terugvallen, of waar ik het lastig vind om doorheen te breken. Maar weet je, het is ook niet, weet mijn patroon en ik doorbreek hem. Het is gewoon een proces, soms van maanden of jaren.
Ja.
En kijk, bij mij is dat dan bijvoorbeeld van, als ik goed in mijn energie zit, met bijvoorbeeld nu met brandstof, maar ook met het bedrijf dat ik aan het opzetten ben in Rotterdam, dan doe ik het echt omdat ik het zelf wil en het super leuk vind. Maar ik kan nog wel eens terugschieten in het rationele, in het ego-stuk. Mm. Waarin ik dan denk van, oh, maar ik moet het wel. We moeten wel sneller en we moeten groter. Want ik moet dit en dit. Maar ja. En dan komt
ik
het woord
het
moet
ook,
er
ja,
ook bij.
Dat. Ja. Ik herken het zo erg. En dat is, dat gaat heel sneaky en subtiel kan dat erin schieten. En ik heb dat in een eerdere podcast ook wel eens een keer aangekaart. Het verslaafd raken aan een bepaald goed gevoel. Dus inderdaad wat jij zegt, soms kan ik helemaal lekker in mijn eigen flow zitten en dan is niks, niks moet dan, maar dan floot het gewoon lekker.
Ja.
En dan word ik me daar bewust van en denk ik, oh, het gaat eigenlijk best wel lekker. En dan komt ineens dat ego om de hoek en die zegt, meer, het kan beter. En dan denk ik, als je daar dan, en ik bedoel, ik ga echt niet super 100% bewust door het leven, dat kan helemaal niet. Dus ja, ik stink daar ook nog steeds best wel vaak in.
Ja.
Of dat ik ineens denk, oh, maar deze klant moet nu antwoord, want...
Ja.
En dat is dan niet. Maar dat heb ik dan gewoon in mijn eigen hoofd. En dan zit ik ineens helemaal gespannen en een rugpijn achter mijn laptop. En dan denk ik daarna, jeetje, what the fuck, Romy, doe even chill.
Ja.
En dus het is waarschijnlijk een leven lang.
Precies.
Het is echt het temmen van dat stemmetje.
Maar ik denk wel dat soms ligt daar dan toch nog wel iets aan ten onder. Want als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, hè, hoe ik ben opgevoed. En ook bij, nou, mijn vader, I love my vader. Mijn vader. Ja. Ik weet niet of hij luistert, maar in ieder geval, die kon wel af en toe best wel zeggen van, nou, hup, kom op, werk voor je geld en dit en dat. En ik had het idee dat hij soms druk op mij zette. Dat heb ik natuurlijk zelf toegelaten.
Als kind dus niet.
Nee, Want dan heb je dat niet zo bewust door, natuurlijk.
Nee.
Alleen op het moment in mijn jeugd is er denk ik ergens ooit iets ontstaan dat ik het gevoel heb dat ik mezelf moet bewijzen aan mijn vader. Omdat ik wil dat hij mij dus, dat ik hem tevreden hou.
Ja.
En ik weet ook nog altijd de middelbare school, toen ik een enorme puber was en niet goed functioneerde. En dat mijn vader daar echt woest om kon worden. En dat me dat zoveel heeft gedaan, dat ik daarna dacht, oh fuck, weet je, ik moet wel echt, echt mijn best gaan doen. Want ik wil echt niet dat mijn vader mij afkeurt.
Ja.
En dat ergens, ondanks dat ik me hier dus bewust van ben dat dat een overtuiging was die niet waar is, dat ik mijn vader tevreden moet houden, kan ik dat dus soms nog steeds voelen.
Ja.
En gelukkig ben ik me er dan wel bewust van. En ik zou dit misschien met mijn vader ook nog eens een keer moeten bespreken. Heb ik overigens ook wel eens gedaan, hoor. Maar dat is wel dan toch iets wat heel sneaky dan toch nog soms terugkomt. Ja.
En dat is eigenlijk ook wat ik net bedoelde van, rationeel, als we eenmaal opgroeien, weten we van, oh, maar hij bedoelt het zo niet. Of, oh, nee, maar ik. En wat jij net ook al zegt, dat is ook de valkuil van mensen die zich dus bewust worden.
Mm-hmm.
En verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Wat jij net zegt, ik herken dat heel erg.
Ja,
ja, ik sta het natuurlijk zelf ook toe. En daarom zei ik ook al, ja, maar als kind niet.
Ja.
Dus we zijn als volwassenen, kijken we mega kritisch naar onszelf. Zo van, ja, maar ik sta het ook zelf toe. En dat is voor nu ook zo. Alleen als kind, waar het dus ooit is ontstaan, waren we helemaal niet weerbaar. Want we willen maar één ding. Acceptatie door onze ouders. Geen afwijzing.
Ja.
Dus ja, dat gaat soms heel diep. Om daarop in te haken over als je dus al veel met persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn bezig bent. Wat echt een overtuiging van mij is. Ik ben zo al vanaf kleins af aan super filosofisch ingesteld. Altijd willen weten waarom dingen zijn zoals ze zijn. Helemaal diep gaan in bepaalde materie. En op dat vlak kan ik dus soms ook de overtuiging hebben van, oh, ik ben te veel. Maar ook als het gaat over wat ik verlang in het leven. Dus van mezelf, van anderen, van het leven in general. Ja, ik heb gewoon een bepaald gevoel in mij van, oh, zo zouden de dingen moeten zijn. Gewoon een best wel hoge lat. Niet per se, dat is voor mij niet per se perfectionistisch. Ik kan ook perfectionistisch zijn, maar dat is dan meer op kleine zaken. Dat ik denk, oh, maar deze podcast moeten we perfect opnemen. Of, oh, ik moet inderdaad goed op een foto staan. Mm. Maar wat ik bedoel met, oh, ik ben te veel, is veel meer dat ik me soms echt afvraag. Ik heb een bepaald gevoel van, zo zouden de dingen moeten zijn. Mijn relatie, mijn vriendschappen. En dan zie ik dat andere mensen dat niet echt hebben. Die zijn gewoon wat chiller en met veel sneller tevreden. En dan denk ik, oeh, ben ik nou niet te kritisch? Mm. En dan kan ik gaan nadenken over, komt dit nou bij mij voort uit een soort van, hoe moet ik dat zeggen? Het is een soort van trauma dat ik zo kritisch in het leven sta. Dat ik mezelf beschermd tegen teleurstellingen? Of is het gewoon, ben ik zo ter wereld gekomen dat ik nou eenmaal gewoon groot droom en denk?
Ja.
En daardoor kan ik soms, omdat ik dat dus ook projecteer op anderen, lees, vrienden, mijn vriend, kan ik soms daar weer heel onzeker door worden dat ik denk, oh, ik ben te veel.
Ja.
Dat vind ik echt lastig.
Ja, dat herken ik heel erg, ja. Ja. Want nou, ik heb het denk ik op een iets wel andere manier dan jij. Maar ik heb ook heel erg snel het gevoel dat ik te veel ben. Ja. En ik denk wel echt dat dat bij mij komt uit het verleden. Want ik heb echt wel eens in het verleden opmerkingen gehad van mensen die zeiden van, doe maar niet of zo. Of echt gesprekken gevoerd waarin ook echt werd gezegd dat mensen dat mij echt intens vonden. Bijvoorbeeld tijdens mijn stage bij het W Hotel in Barcelona. Ik ben gewoon een eigenwijze drol. En dat klopt ook. Nou, dat is trouwens ook een overtuiging. Ja. Maar ik had toen iets nodig voor een scriptie. En ik ging toen mailen naar de operationeel directeur daar. Dat ik geen reactie kreeg van iemand anders. En toen kreeg ik dus een bericht terug van, hoe durf je die man zomaar te mailen? Je bent dus maar een stagiair en hou je mond en zo. En toen ben ik dus de discussie aangegaan met die vrouw daar. En toen is er letterlijk tegen mij gezegd dat ik maar een stagiair ben. En dat ik vooral mijn mond moet houden en niet te veel eisen moet zijn. En wat ik allemaal wel niet kan doen daar met mijn eigen wijze geneuzel.
Ja.
En dat is een van de momenten geweest die heel intens waren. Dat klinkt nu niet zo intens, maar het was wel heel intens. Want ze wilden eigenlijk stoppen met mijn stage bijna, omdat ze me zo'n eigenwijs figuur vonden. En toen heb ik echt het gevoel gekregen dat ik, oh god, ben ik dan te veel? En ja, wat heb ik iets verkeerd gedaan? En terwijl ik had eigenlijk de beste bedoelingen voor, want ik wilde gewoon mijn schoolopdracht heel goed doen, weet je wel. Dus hoe zo'n event zo'n invloed kan hebben op je te veel voelen. Nou, bij jou komt dat dan op een iets andere manier tot z'n recht.
En ik had het daar laatst met mijn ouders over. Ik weet gewoon dat dit bij mij, ik wist ook gelijk, want het is al een thema wat heel lang bij mij speelt. Maar tenminste, dat speelt al mijn hele leven, maar waar ik me dus bewust van ben. En ik weet gewoon nog heel goed dat, en ik weet zeker dat ik dat als kind heb aangevoeld, hoe klein ik ook was. Later toen ik opgroeide en dan gingen we wel eens kinderfoto's en zo, babyfoto's kijken. En dan kwam er wel eens zo'n anekdote, weet je wel, van hoe we vroeger waren en zo. En dan weet ik nog dat er een filmpje is of een foto of zo waar je mij dan in bed ziet liggen. En dat mijn zus beneden aan het spelen is en zo. En er kwam altijd de anekdote dat mijn ouders ook vertelden van, oh ja, en dan zei Fabienne tegen mijn moeder dan van, Romy, bedje slapen. Omdat ik dan heel druk was.
Mm.
Of heel erg aan het huilen was. Omdat ik niet wilde slapen.
Mm.
Daar is het denk ik bij mij al begonnen.
Ja.
Ik heb heel erg vastgezet dat mijn zus heel easygoing, super makkelijk mens. Iedereen vindt haar leuk. Iedereen vindt haar aardig.
Ja.
Ik had dat vroeger niet. Ik was veel uitgesprokener in.
Ja.
Ik had ook veel vaker en snelle ruzie en zo met mensen. Dus daar is het denk ik bij mij al ontstaan, terwijl volgens mij mensen mij nu nog steeds gewoon best wel een chiller vinden.
Ja.
Het is niet dat ik per se echt moeilijk ben. Alleen, ik denk wel dat het daar zijn oorsprong heeft gevonden.
Nou, het is natuurlijk heel grappig dat je bepaalde overtuigingen over jezelf hebt en die anderen, als je dat vertelt aan anderen, dat mensen denken, heb jij die overtuiging dat je te veel bent?
Ja.
Misschien dat mensen dat helemaal niet bij ons denken.
Nee.
Of met andere situaties. En maar het is ook bijvoorbeeld wat ik aan moet denken. Een vriendinnetje van mij vertelde dat haar moeder altijd tegen haar zei dat zij zo onhandig is. Omdat ze altijd alles laat vallen. Altijd laat ze alles vallen. En dat heeft die moeder dus echt al jarenlang tegen haar gezegd. Waardoor zij echt dacht dat ze echt onhandig was. Ja. Terwijl op een gegeven moment is ze erover gaan nadenken. Omdat ze zich een beetje irriteerde van ja, waarom zeg je dat altijd? Want eigenlijk ben ik volgens mij helemaal niet zo onhandig. Alleen ben ik dat gewoon gaan geloven. Dus het kan ook meer op dat klein, echt op kleine overtuigingjes aankomen. Dat...
Nou, en wat heel interessant is, om hem nog even door te trekken. Het gaat dan, zeker met onhandig bijvoorbeeld zijn, gaat het niet eens zo alleen tot het vlak van, oh, ik geloof dit over mezelf. Dat wat we geloven over onszelf, ons brein stralen volgt dat wat we geloven. Dus wat gaan we doen? Oh, onze motoriek wordt inderdaad ook slecht. Want dat is immers wat we geloven. Mm-hmm. Zo diep gaat zo'n overtuiging. Ja. En dan krijg je natuurlijk het effect dat wat we geloven wordt werkelijkheid. En daarmee wordt nog maar eens bevestigd dat het inderdaad zo is.
Dus als we het hebben over de wet van de aantrekkingskracht, over de law of attraction. Je gedachten, dat is energie. Dus wat jij denkt, dat straal je uit.
Ja.
Dus de law of attraction kan heel goed voor je werken als je heel positief denkt en iets positiefs wil aantrekken. Maar dat werkt dus ook negatief. Of nou ja, negatief is niet het goede woord. Maar het werkt dus ook op die manier dat het belemmert. Ja. Dus dat is wel goed om bewust van te worden. Dus ik denk dat is ook een reden om aan patronen te werken. Als je je vibratie wil verhogen. Hè? Hoe zeg je dat? Als je gewoon gelukkiger in het leven wil staan.
Ja.
Dan kan dat de law of attraction, als je daar nog niks over weet, superleuk om eens even op te zoeken. Of de aflevering met Christine te luisteren. Ja. Maar dat kan je ook heel erg helpen.
Ja, en weet je, zelfs... Want voor sommige mensen zal de law of attraction misschien next level shit zijn. Maar zelfs al zou je het gewoon fysiologisch gaan onderzoeken. Met taal programmeren we ons onderbewuste. Als je bijvoorbeeld kijkt naar topsporters. Een groot deel van hun training is ook psychisch. Dus
ja,
dat is
mindset, met
mindset en met visualisatietechnieken. Ga jij van tevoren denken, nou weet je... Ik kijk wel of ik win. Ik doe gewoon mee voor de lol. Ja, ga je dan winnen? Nee, kleine kans.
Ja.
Iedereen die aan de start begint, moet de overtuiging hebben. Oké, ik ga voor goud. Ja, dat het dan misschien niet lukt. Ja, c'est la vie.
Ja.
Maar dus mindset is heel erg belangrijk. Dus als het dan bijvoorbeeld gaat over, oh, ik ben heel erg klunzig of zo. Dan is het ook zo dat als je dat tegen jezelf gaat zeggen, ja, je lichaam gaat op een gegeven moment gewoon volgen.
Ja.
Dus je gaat dan letterlijk dingen omtikken.
Hmm.
Dus zo werkt het ook. En inderdaad, de law of attraction, als je het interessant vindt, dat gaat eigenlijk nog verder dan dat.
Ja, maar dat is wel een manier om echt bewuster om te gaan met overtuigingen ombuigen.
Ja.
Ik denk wel dat je kan manifesteren wat je wil, maar op een gegeven moment als je niet bij de kern aan de slag gaat met bepaalde overtuigingen die je hebt, dan zal dat misschien niet per se veranderen. Dus ik denk wel dat, dat als jij iets heel erg graag wil, maar er is een bepaald iets in jou dat jou vertelt dat je dat niet kan, omdat daar nog een overtuiging ligt, dan is het natuurlijk wel heel interessant om dat te onderzoeken.
Precies, ik denk dat wat jij nu zegt is echt heel goed. Er is een verschil tussen een echt overtuiging hebben en een verlangen.
Ja.
Dus we denken vaak, oh, maar ik denk zo positief. Waarom trek ik nou nog steeds dit soort partners aan?
Ja.
Ja, dat is je verlangen. Maar als jij van diep van binnen nog steeds denkt,
ik ben het niet waard.
Of ik zal wel weer zo'n stom persoon aantrekken.
Ja.
Of het zal toch wel op niks uitlopen. Ook al is het superleuk.
Ja.
Ja, dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Dus die overtuiging wint het altijd. Verlangens zijn heel krachtig, maar een overtuiging is echt een diep geloof.
Ja. Nou, en ik zie echt super veel voorbij komen op Instagram over manifesteren. Weet je, echt mensen manifesteren zich volgens mij echt een ongeluk. En, en ja, ik denk soms bij mezelf, wow, je bent zo bezig met de toekomst. Terwijl manifesteren kan echt super goed werken. Alleen, het is dan weer zo ego gebonden, weet je wel. Om het maar te omzeilen wat er is en dat niet in de ogen aan te kijken.
Ja.
Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar bewust mee om te gaan.
Ja. Ja, zeker. En weet je, bewustwording op dit vlak, het doorbreken van patronen, het je bewust worden van overtuigingen, gaat vaak gepaard met pijn. Want het is een reactie, de belemmerende overtuigingen op zijn minst, is een reactie
en
op...
En met moed.
Ja, precies. En is een reactie dus op oud zeer. Dus die overtuigingen doen vaak ook een beetje pijn. En willen we dat niet aankaarten, ja, dan gaat er ook niks veranderen. Dan kun je inderdaad wat jij zegt manifesteren wat je wil, maar dan zit die overtuiging er nog steeds. Ja. Dus die zul je dan echt moeten aankijken.
Nou ja, en ik merk, wat ik dus ook heb gemerkt, is dat soms als je door bepaalde patronen aan het heenbreken bent, of er doorheen bent gebroken voor een groot gedeelte, dan merk je op een gegeven moment dat er nog een nieuw overtuiging bij komt. Of bij hoort, maar waarvan je nog niet wist dat die er was. Bijvoorbeeld bij mezelf. Ik ben eigenlijk een hele erge pleaser geweest mijn hele leven lang. Ik denk dat dat iets is wat ik van mijn moeder heb overgenomen. Mijn moeder wellicht ook weer van haar moeder. Omdat dat toch wel iets is in de familie wat we misschien dragen. Wat ik ook heel interessant vind. Daar hebben we het natuurlijk over gehad met jouw vader. Maar dat pleasen, daar wilde ik proberen doorheen te breken. Want ik vond het gewoon een mooie uitdaging voor mezelf om ook authentieker te worden. Want als ik maar heel de tijd de andere dingen deed voor anderen, ja, dan kon ik nooit echt zeggen wat ik echt zelf wilde. En dat heb ik heel lang gedaan. En op een gegeven moment, de afgelopen maanden, ben ik dus echt veel meer voor mezelf gaan kiezen. En echt gewoon op het moment dat ik merkte dat ik ging pleasen, dat ik dacht, oké, nu moet ik echt durven om niet te pleasen. En dat was soms echt fucking eng en moeilijk. Maar dat ben ik dus wel steeds meer aan het doen. En dat is een mega transitie. Maar de overtuiging die ik dus nu weer heb, of het gevoel dat erbij om de hoek komt kijken, is dat ik me dus egoïstisch voel. Of dat ik me dus schuldig voel tegenover mensen. Dus ik denk dat ik nog wel echt in het proces daarvan zit. Alleen op het moment dat iemand aan mij heeft gevraagd van, joh, zou je dit voor me willen doen, of heb je hier zin in, en ik zeg nee, dan zeg ik eigenlijk ja tegen mezelf. Alleen dan iets in mij is zo van, oh fuck, weet je, wat zou diegene daarvan vinden?
Ja, het is toch niet met de volle overtuiging?
Ja.
Nee.
Ja.
En ik denk dat dat in veel gevallen dat het proces is. Dus we worden ons bewust van iets, doordat we er last van hebben. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar even wat voorbeeldje dus over pleasen. Je zegt overal ja tegen en je merkt, energetisch loop je helemaal leeg, want je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in. Mm. En het voelt niet goed. Of je raakt overspannen. Ik noem maar wat. Nou, dat is dan de last.
Ja.
En dan krijg je dus een keuze, want je bent bewust. Gaan we hiermee door? Of ga je ermee stoppen? Nou, als je een beetje mazzel hebt, dan kom je op het punt dat je denkt, nee, ik ga hiermee stoppen. Maar dan komt inderdaad het volgende ongemakkelijke. Dat, ja, die overtuiging is niet 1, 2, 3 weg.
Nee.
Die zit er nog.
Alleen en je omgeving reageert er ook op als je verandert.
Ja, je bent er nu van bewust van, oh, dit helpt niet. Alleen die onbewust, of die overtuiging, die trekkende kracht eigenlijk op jou heeft van, doe het, want dan ben je goed. Ja, die zit er nog steeds. En die zul je door het te doen en je bewust te blijven van die overtuiging, en inderdaad je omgeving, en daar goed over te blijven communiceren, en daar goed over te blijven voelen, zul je het gewoon moeten gaan doen. En als je dat blijft doen, dan ga je een positieve ervaring eigenlijk creëren.
Ja.
En dan ga je ook inzien dat die mensen die misschien allemaal kut tegen je doen, dat dat dan gaat schiften. Dat je van zulke mensen misschien afscheid gaat nemen.
Nou, en dat merk ik wel. Ja. Ja, dat merk je wel. En ook weer dat er anderen voor in de plaats komen.
Ja.
En dat is ook iets wat ik echt nog steeds wel lastig vind. Omdat ik dan ergens denk van, oh god, ben ik nou niet lullig geweest tegen diegene? Maar nee, ik doe dit echt voor mezelf. En ik kies nu voor mezelf. En ik denk ook, your vibe attracts your tribe. Ja, ik denk wel echt dat dat zo is.
Ja.
Dus als je vriendschappen behoudt met mensen omdat je het gevoel hebt dat dat moet, ja, dan hou je jezelf echt voor de gek.
Nou, en ik ben hier natuurlijk de laatste paar weken ook in dit proces geweest, maar dan in mijn relatie, over het echt eerlijk alles zeggen wat er in me omgaat, wat mijn behoeften zijn, omdat ik denk ik toch al wel van kleins af aan heel erg geprogrammeerd ben van mezelf aanpassen. Echt in de relatie. Gewoon helemaal lovable zijn. Helemaal vind mij leuk. Helemaal aantrekkelijk. En eigenlijk een soort van de perfecte vriendin.
Ja.
Want ik wilde geen zeurderige vriendin zijn. En ik vond dat vrouwelijke gedoe. Ik vond dat allemaal maar gezeik. En dus ik heb dat ook heel erg van mijn ouders meegekregen. Heel mannelijk qua energie. Gewoon daar zijn zoveel voorbeelden voor te geven dat ik snap waarom ik zo uiteindelijk ben begonnen. Maar nu merk ik dus ook dat ik daar last van begon te krijgen. Dat ik dacht, ja, wacht even. Ik spreek me eigenlijk helemaal niet uit en onbewust pas ik mezelf aan.
Mm.
En de angst die daar heel erg bij kwam kijken, want het was de afgelopen weken, was die echt voor mij heel groot. Was dan toch de angst van, oh, maar als ik me nu echt ga uitspreken wat oh, wat vindt Floris daar dan van? Of vindt hij mij dan nog wel leuk? Of gewoon die allergrootste angst toch weer voor afwijzing. Ja. En rationeel kon ik me op een gegeven moment ook wel bedenken van, waar komt die angst nou zo vandaan? Want wat ben ik eigenlijk anders in stand aan het houden? Wat nou als ik iets tegen hem zou zeggen en hij zou zeggen, ja, sorry Romy, maar dit is echt, ja, jij bent echt too much qua persoonlijke ontwikkeling. Voor mij stopt het hier.
Ja.
Dan zou dat heel verdrietig zijn. Maar wat verliezen we dan eigenlijk? Als dat is wie ik echt ben.
Ja.
En dat is de mindfuck. Dus we proberen, dat is het ego, proberen zoiets aan iets vast te houden.
Nou, en ik denk dat het grappig dat jij dat zegt. Want ik denk dat heel vaak zijn dingen terug te leiden naar afwijzing. Hè? Dat er angst is voor afwijzing. Dat lees je in zoveel zelfhulpboeken en ga ze maar door. Alleen eigenlijk denk ik misschien dat het niet eens angst is voor afwijzing. Ik denk dat het angst is voor het onbekende. Dus mensen die zijn bang dat op het moment dat ze niet meer doen wat ze altijd deden en iets anders gaan doen, mensen hebben geen idee wat er gaat gebeuren. En dat vinden ze doodeng. En mensen zeggen toch ook wel eens dat mensen banger zijn voor hoe groot ze kunnen zijn in plaats van hoe klein ze zijn. Want er zit zo ontzettend veel potentie in iedereen van ons. Alleen durf het maar.
Ja.
En dat is natuurlijk reet spannend. Ja. Omdat je geen idee hebt hoe het is om in de diepe te springen.
Ja, dat is het. Ja. Ja, dat ego, dat vindt dat helemaal niet chill. Want die denkt, het is nu kut.
Ja.
Maar misschien is het daar nog wel veel erger. En daarom blijven we vaak, daarom zitten die patronen zo vastgeroest. Ja. Omdat het en onbewust is en omdat het een soort van comfortabel is.
Nou ja, en ik zit nu ook nog even te kijken naar de vragen van de luisteraars. Want
laten we daar even in gaan.
Iemand zegt, er zijn een aantal mensen die benoemen dat ze een laag zelfbeeld hebben. En of dat iemand zegt, ik voel me, ik ben nooit tevreden over mezelf en niemand anders. Ik ben altijd verdrietig. Ik voel me waardeloos. Ik denk dat toch wel allemaal een beetje passend is bij niet echt wellicht jezelf durven zijn. Dat je heel erg vasthoudt aan wat anderen van je vinden. En dat eigenlijk jouw innerlijke kind, om maar even zo te zeggen, misschien verdrietig is. Omdat die niet gezien wordt. Of dat je die niet kunt leven, om maar even zo te zeggen. En dat kan natuurlijk gepaard gaan met verschillende overtuigingen.
En ik denk wat daarin het allerbelangrijkste is, om je dan te realiseren, als dit ook jouw thema is als je nu luistert, dat dat innerlijke kind in dit geval, dat verdrietig is, niet wordt gezien. Maar vooral niet door jezelf.
Ja. Je mag er niet zijn van jezelf.
Van jezelf, nu. Ja. Als kind werd je niet gezien door iemand anders.
Ja.
Maar tegenwoordig stoppen we dat ook voor onszelf weg.
Ja.
Dus je heel vaak perfectionisme of de lat hoog leggen of pleasen, lijkt heel erg te gaan over de relatie. Dat staat in relatie tot de ander. Hè? Dus we willen de ander niet afwijzen. We willen het goed doen voor de ander. Maar in feite is er iets in onszelf dat gezien wil worden. En dat manifesteert zich door dat we denken, we willen erkenning van de ander. Maar dat is dus dan heel reactief. En dat wordt een soort verslaving. Want ja, weet je, iemand kan vandaag tegen mij zeggen, je ziet er zo leuk uit. Ja, en morgen sta ik op en dan denk ik daar niet meer aan.
Ja.
Dan heb ik weer eigenlijk een soort van shot nodig van, vind mij knap.
Of
dus de hele kunst is om het van binnen naar buiten te doen.
Ja.
Zodat je het aan jezelf kan geven.
Ja.
En dan als ieder ander in je leven je nog een complimentje geeft of iets aardigs zegt, dan is dat een dikke vette bonus. Maar dan word je er niet zo afhankelijk van.
Ja, ja, en stel jezelf ook vragen van, waarom ben je niet tevreden? Wat gaat er dan volgens jou mis? En in hoeverre is dat echt waar? En waarom voel je je verdrietig of waardeloos? Weet je wat? Stel jezelf eens die vragen van, maar waarom vind ik dat nou echt? Schrijf dat eens voor jezelf uit en ga eens bekijken in hoeverre die vragen kloppen. Want
ja, en weet je wat ook interessant is? Als je dan aan mensen gaat vragen van, dat vind jij over jezelf. Oké, en als iemand anders nou dit soort gedrag zou laten zien, ben je het dan mee? Oh nee, dan niet.
Ja.
Dat is ook zo bizar. Ja. Hoe streng we dus voor onszelf zijn en voor een ander. Oh nee, bij een ander, nee.
Maar weet je wat het ook is? Het is heel vaak dat je jezelf dan wel bewust of onbewust gaat vergelijken met anderen. Social media speelt daar natuurlijk een ontzettend grote rol in. Waardoor jij je misschien niets nut vindt als je ziet dat de ander al heeft gesport, al een of andere smoothiebol gemaakt heeft en al 10 meetings erop heeft zitten. I don't know. Of dat diegene al een hele wereldreis aan het maken is. Whatever it is dat jij misschien diep in je hart wil. Of waarvan jij denkt, zo moet ik ook leven. Ja, weet je, relativeer ook. Want ik denk dat dat... Het is, we vergelijken onszelf allemaal dan wel bewust of onbewust met anderen. En daardoor hebben we bepaalde overtuigingen over hoe iets zou moeten zijn. Terwijl, ja, dat zijn dus ook maar weer overtuigingen. En het is ook maar social media. En het gras is altijd groener aan de overkant.
Dus ik denk inderdaad wat jij zegt, het relativeren. Maar ook, en dat is wederom echt iets wat we niet vaak genoeg kunnen herhalen. Wat we ook echt willen met brandstof is niet dat wij nu alle antwoorden geven of alle antwoorden hebben, maar ga zelf nadenken. Wat vind ik hier nou van? En natuurlijk, je kan nooit helemaal onbeschreven. Ik bedoel, ook als ik denk, oké, ik zonder me nu even af en ik ga nadenken over hoe ik iets denk. We worden nou eenmaal beïnvloed door alles om ons heen. Alleen, als je dat niet eens doet, dan is de kans groot dat je eigenlijk waarden aan het naleven bent die echt van iemand anders zijn.
Ja.
Dus, of die van iemand anders is. Dus ga echt voor jezelf eens nadenken van, oké, een leasebak en team meetings en een smoothiebol en lekker sporten. Ik dacht ook een hele tijd geleden van, oké, ik ga mijn wekker eerder zetten en dan ga ik beginnen met mediteren en ik wil even yoga doen en bla bla bla. En ik merkte gewoon aan mezelf dat ik mijn wekker, ik zette hem wel eerder en ik denk dat ik wel 2 maanden heb lopen snoezen. En in die 2 maanden, iedere ochtend, start ik eigenlijk mijn dag met een soort teleurgesteld gevoel in mezelf. Toen werd ik me daar bewust van en toen dacht ik, maar waarom doe ik het dan niet? En toen kwam bij mij het besef van, ja, maar waarom wil ik dit? Wil ik dit eigenlijk wel echt? Of heb ik dit gewoon gezien op social media dat sommige mensen een amazing morning routine hebben en vind ik dat ik dat ook moet doen? Nou, en ik kwam tot de conclusie van dat laatste. En toen dacht ik, ik laat het lekker los. Ik word hier niet blij van.
Ja.
Het is niet van mij. Het is niet van mij.
Precies. En het is allemaal zo persoonlijk.
Ja.
En daarom ga ook bewust om met bijvoorbeeld social media. Hè. Als je merkt dat het je te veel doet en je hebt te veel gedachten in je hoofd, zet het een keer een week of 2 uit. En of al is het alleen al een dag. Ik denk dat social media, denk ik, dat ongelooflijk veel doet met bepaalde overtuigingen die wij hebben. Nou, wat ik ook wel bij mezelf in ieder geval merk, is dat op het moment dat ik in stilte zit en mijn gedachten ga observeren, dat ik dan ook bewust word van overtuigingen. Dus dat is ook wel echt een manier, denk ik, om je er bewuster van te worden.
Ja, maar ik denk op zich dat social media kan ook een hele mooie manier zijn om je er bewust van te worden. Alleen moet je dus wel je bewust dan bij wijze van Instagram openen.
Nou ja, dat gebeurt natuurlijk niet altijd.
Nee,
maar
precies. Ja. Alleen, want kijk, ik denk in het begin, als je bewust wil worden van je overtuigingen, kan het fijn zijn om de externe prikkels een beetje af te doen nemen. Omdat je dan, anders ga je gelijk weer in de emoties.
Precies, eerst dus even afstand nemen.
Dus dat die afstand nemen. Maar daarna, en dat zeg ik ook altijd over mensen met een burn-out, ik geloof niet dat mensen 1,5 jaar thuis moeten gaan zitten. Want uiteindelijk gaat het er niet om dat je de prikkel wegneemt. Nee, het gaat erom hoe ga je met die prikkel om.
Ja.
Dan heb je het in jezelf geborgd.
Ja.
Dus ja, in het begin kan het zeker helpen om Instagram, ik noem maar even wat, als we het nu met haar over hebben, om dat even afstand van te nemen. Of stel, je komt keer op keer in een vervelende relatie, stop daar heel even mee.
Mm-hmm.
Maar daarna is natuurlijk de hele, sommige mensen zweren er ook, die zeggen, ja, nooit meer een relatie, niet voor mij.
Ja, maar dan loop je er van
weg. Dat is wel een manier om ermee om te gaan, maar dat is weer een soort van verdoving of een loop je er voor weg.
Ja.
Dus ja, dat wilde ik nogal even erover zeggen.
Nee, want ik denk, als ik kijk naar hoe ik bijvoorbeeld social media gebruik, ik ben wel gewoon gevoelig voor een Instagram-verslaving. En ik ben in ieder geval alle mensen gaan ontvolgen waarvan ik dacht, daar krijg ik geen fijn gevoel van. Ik ben me ervan bewust dat die mensen iets in mij triggerden, wat ik wellicht nog niet heb geheeld. Maar ik denk ook niet dat het allemaal direct hoeft.
Nee.
Dus ik heb een heleboel mensen ontvolgd waar ik in ieder geval of gewoon dacht van, ja, ik leer hier niks van. Ik schiet hier niks mee op. En ik ben voornamelijk nog maar mensen gaan volgen waar ik me wel prettig bij voel.
Ja.
Dus ik denk dat dat al een bewuste manier is van het gebruiken van zo'n platform als Instagram. Dus dat, want ik denk stiekem dat best wel veel overtuigingen, zeker in onze generatie, ontstaan vanuit dat wij alleen maar mooie plaatjes zien van hoe andere mensen hun leven leiden. En dat je onbewust een bepaalde druk ervaart omdat jij dit ook zou moeten
leven.
Ja.
Maar het is jouw leven. En wat ik ook echt wil meegeven, want we hebben echt veel berichtjes gekregen van mensen die zich een laag zelfbeeld hebben of niet zich fijn voelen. Jongens, ik herken het. Ik heb dit ook gehad. Maar je bent al goed zoals je bent. En dat is echt zo. Weet je, alle kracht en alle kennis zit al in je. En we kunnen onszelf zo ontzettend naar beneden praten. En dat hoeft helemaal niet. Want neem in ieder geval de tijd. Geef jezelf alle ruimte die je nodig hebt om dit te onderzoeken. Want je hebt maar één lijf. En je hebt een mind waar je ontzettend goed voor mag zorgen. En ik denk dat als je dat doet en daar echt de tijd voor neemt, dat je ontzettend veel gaat brengen. Want het is een uitnodiging om echt in je authenticiteit te gaan stappen. Ja. Ondanks dat het een hele rotperiode is. Ik heb dat ook gehad. Maar uiteindelijk was het echt alles waard, want ik heb daar ongelooflijk veel van geleerd.
Ja, en ik denk wat kan helpen voor die mensen die dus een laag zelfbeeld hebben, is dat kijk, ons ego, het stemmetje in je hoofd, die denkt dat je nog allemaal dingen moet doen en moet ondernemen en moet worden om goed te worden. Dus doordat we dus in onze vroege jeugd worden geconfronteerd met afwijzing, zijn we eigenlijk gaan geloven dat we inderdaad niet goed zijn zoals we zijn, mm-hmm. wat jij net ook al zegt. Maar het is een illusie dat we dus. Maar goed, dat voelen we heel vaak nu niet als mens. Dat mm-hmm. is gewoon zo. Ik vergelijk dat. Ik weet niet of ik dat in de podcast al een keer eerder heb verteld, maar ik vergelijk dat een beetje met zo'n parabool. En vanuit de wiskunde een soort endteken.
Nou, geen goed. Idee hoe dat heet.
Het staat op film. Zo, jongens.
Ja.
Kijk even onze stories. Dus we beginnen puur, helemaal een en al bewust zijn, goed zoals we zijn. Dan krijgen we in onze eerste paar jaren krijgen we te maken met afwijzing. Oh, je moet dit doen. Oh, je moet niet zo doen. Oh, je moet zo doen. Dan komt er op ons toppunt, dat noem ik heel even, de burn-out, de midlife crisis. Maakt even niet uit welke
de
leeftijd.
Crisis.
De crisis. Dat mensen denken, ik loop helemaal vast. Want ik geloof allemaal dingen over mezelf. Ik ben niet gelukkig. En dan denken we dat we allemaal dingen tot ons moeten nemen om beter te worden of dingen af te leren. Terwijl het in feite veel meer is dat we onszelf moeten ontdoen. Wat je ook al eerder, Annemijn, een keer zei in de podcast. Van die uienschillen. Al die shit
het
die
zijn
we
allemaal lagen
zelf zijn gaan geloven. Dus het is veel meer onszelf ontdoen van dingen dan dat we hard moeten werken om te worden wie we hopen ooit te zullen zijn.
Want als je die laag gaat loslaten, dan komt jouw ware zelf naar boven.
Ja.
En dat dan, wat ik in ieder geval nu bij mezelf merk, nu ik meer authentiek aan het worden ben, gaan dingen veel meer vanzelf.
Ja.
En ik denk dat het gaat gewoon niet super makkelijk, weet je. Het is een proces en het is inderdaad echt het afbellen van die laagjes.
En ik denk als je nu luistert, wat je heel erg zou kunnen helpen, welke overtuiging of welke patroon je nou ook hebt, de vraag die je jezelf zou kunnen stellen is: en wat levert het me op?
Hmm.
Of en waar is dit een reactie op?
Ja. Ja. Ja, want ik wilde ook nog zeggen, en ik zit even te denken aan wat jij nu zegt, maar er ligt natuurlijk ook nog steeds een taboe op om. Ja, dat zou je bijna niet zeggen hoor. Omdat wij misschien een beetje in een bubbel zitten. Maar heel veel mensen durven niet naar een coach te gaan. Of naar een psycholoog.
Ja.
Of een online mindfulness training te doen. Of iets anders wat hen helpt met persoonlijke ontwikkeling. Hè? We hebben wel eens al eerder gedeeld, ook op onze Instagram, van mensen die vinden een uur Netflix kijken vliegt zo voorbij, maar een uur aan jezelf werken, echt geen tijd voor.
Ja.
En dat is ook natuurlijk makkelijk, want je ego heeft er waarschijnlijk geen zin in, of die vindt het spannend. Maar in ieder geval, dat is ook iets wat wel echt helpt als we het hebben over patronen doorbreken of bewust worden van bepaalde overtuigingen. Investeer daarin, denk ik. Want dat heeft mij heel erg geholpen. Dat heb ik natuurlijk ook al wel vaker benoemd. Ik bedoel, Romy is ook een coach.
En ik investeer ook heel veel in mezelf.
Ook bij zichzelf, ja. Maar dat is gewoon een ontzettend goede manier om hiermee aan de slag te gaan. Ja. Denk ik. Dus dat taboe, dat mag er ook wel af. Weet je, vriendinnetjes van mij zijn het laatst ook nog van. Zeg ja, ik weet een supergoeie coach waar ik best wel vaak naartoe ben geweest. Anders moet je daar een keer naartoe gaan. Zeg ze, oh nee, dat is toch niks voor mij.
Ja.
Toen dacht ik, oh, maar is het dan wel iets voor mij? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is voor ons allemaal. Waarom zullen we daar zo raar over doen?
Ja.
Het stond nog op Linda Meijden, hè? Iets van naar de bakker gaan of naar de psycholoog gaan moet zo normaal zijn als naar de bakker gaan of zo.
Eens. Ja.
Zeker in deze tijd ook, denk
zeker.
Ik.
Zeker. Ja.
Nou.
Ja, we hebben nog best wel wat vragen van luisteraars binnengekregen.
En gezien de tijd gaan we daar gewoon even lekker op schieten.
Ja. Eens even kijken. Nou, wat ik een hele leuke vond was worden gezien als de stille Willy. Als introvert persoon in een extraverte groep.
Ja.
Mijn eerste vraag zou zijn aan deze persoon. Want dit is volgens mij het enige wat we erover hebben gekregen.
Ja.
Ja en? Wat is daar erg
is
aan?
Is het erg?
Is het erg? Wat is daar erg aan?
Wat is de last die jij ervaart?
Ja, dus ga dat eerst voor jezelf eens onderzoeken van wat voor gevoel geeft dat jou? Want op zichzelf staand is dat natuurlijk helemaal niet erg.
Nee.
Om anders te zijn of om. Dus daar kunnen allerlei overtuigingen onder zitten. Van ook moet hetzelfde zijn of ook moet het aanpassen. Ja. Of sowieso leven we in een maatschappij waarin extraverte mensen als. De ondernemende types, die zijn heel erg goed. Terwijl introvert persoon is ook helemaal oké. Okay. Plus, wat is introvert? Wat is extravert?
Ja,
dat
ook
kunnen al hele filosofische dingen zijn. Ik ben bij verschillende mensen ook heel anders. Ik kan best een beetje een chameleon zijn. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal niet mezelf ben. Maar als er een hele drukke groep is, dan ga ik daar niet overheen schreeuwen. Ik heb daar helemaal geen zin in. Ik kan ook lekker een boek lezen op de bank. Dus weet je, ga dat voor jezelf ook eens na. Van los van introvert, extravert. Wie ben jij en hoe zou jij in zo'n groep willen zijn en waarom?
Dat
inderdaad vragen zijn.
En het kan ook een overtuiging zijn dat je een stille Willy bent en dat je een introvert persoon bent. Terwijl je dat misschien eigenlijk niet bent. Kan ook.
Ja, en ik denk dat dat niet eens heel erg misschien uitmaakt voor de vraag. Of voor dit hele voorbeeld. Maar dat het veel meer is. Waarom is het een probleem voor je? Ja. Wat zou je dan wel willen? En waarom?
Ja, inderdaad. Ja.
Nou.
Iemand stuurt ook jaloerse gevoelens. Binnen vriendschappen. Ja, dat ik denk dat. Als we het over jaloezie hebben. Denk ik altijd. Nou, dat heeft iedereen. En daarnaast. Iets wat jij in een ander ziet. En waar je jaloers op bent, dat is eigenlijk iets wat je heel tof vindt. En wat je graag ook zou willen hebben. Maar, nou, hier komt de mindfuck. Alles wat je in een ander ziet, zit in jou. Dus eigenlijk is het een weerspiegeling. Dus ik denk dat als je jaloers bent, en je ervaart jaloers gevoelens, als ik het even zo dan zeg, dan word je er dan van bewust dat jij, dat wat jij ziet bij de ander, dat al is in jezelf en dat je dat mag omarmen. Alleen is misschien degene tegenover jou de trigger of de inspiratie om dat te omarmen.
Ja, ja, of dat je het mist wel in jezelf, maar dat je het wel dat je het dus nu niet tot uiting brengt. Iets wat dat dan ook is.
Ja, want het zit er wel.
Ja.
Alleen je voelt het misschien niet in jezelf.
Ja. Ja. En kijk, we hebben niet heel veel info verder over deze vraag, maar waar gaat dan die jaloezie over? Kijk, als het ik noem maar even wat. Stel, je voelt je buitengesloten. Omdat die drie personen heel erg hecht zijn met elkaar. Want er staat hier over vriendschappen van drie personen. Ik weet niet of het over een groepje gaat. Maar voor de mensen die dit misschien herkennen. Vraag jezelf dan af. Zo'n jaloers gevoel is wederom een manier van ons onderbewust om ons bewust te maken van iets. Oh, er is jaloezie. Oké, daar zit dus een verlangen. En dat verlangen wordt nu niet beantwoord. Mm-hmm. Oké, dan weet je dat. Oké, vraag jezelf dan af, in plaats van in dat jaloerse gevoel te blijven hangen, vraag jezelf dan af, wat kan ik nou doen aan deze situatie? Misschien kan je meer toenadering zoeken. Stap 3 is, als het gewoon drie hele vervelende mensen zijn die jou bewust buitensluiten, ja, dan komen we weer een beetje op het thema vriendschappen. Past het dan wel bij je?
Ja.
Dus ik weet niet precies hoe deze vraag bedoeld is, maar dat. Ja.
Maar ik denk dat je buitengesloten voelen wel een ander gevoel is dan jaloers zijn. Dan is het meer van, zielig. Ik voel me niet fijn. Maar als je echt jaloers bent op iemand, omdat iemand iets heeft wat jij niet hebt, dat is anders, denk ik.
Ja. Maar ja, we hebben te weinig info voor deze vraag, denk ik.
Ja. Hoe kom ik echt bij mijn gevoel? Ik kan slecht waarnemen wanneer een onderbuikgevoel opspeelt. Ik praat vaak dingen weg als stress hoort er nou eenmaal bij. nu moet je je even niet aanstellen, waardoor ik het gevoel wegstop, stuurt iemand.
Ja, vertragen. Hoe kom ik echt bij mijn gevoel?
Ja, dat denk ik ook, vertragen.
Vertragen in praten, vertragen in reageren, vertragen in reageren dus ook via WhatsApp. Jezelf voornemen om vaker te zeggen, ik weet het nog even niet, ik ga erover nadenken. Of overvoelen, of hoe je het dan noemen. En het begint altijd, weet je, het is altijd het allermoeilijkste om in het moment bewust te zijn. Dus het begint altijd met, nou ja, degene die deze vraag heeft gesteld, is zich in ieder geval van bewust dat achteraf van, fuck, ik heb het niet gedaan. Dus daar begint het mee.
Ja, nou en ik kijk, hier komt natuurlijk weer even de spirituele Annie om de hoek kijken. Maar wat ik wel, het eerste wat ik dacht is, een van de manieren om dichter bij je gevoel te komen voor mij is om dankbaarheid te beoefenen. Dus om, en dat opent mijn hart, om maar even zo te zeggen. Of dat, ja, hoe zeg je dat? Dat creëert de connectie met mijn wijze zelf, om maar even zo te zeggen. Dus als ik merk dat ik dit soort dingen zeg, van nou, hou op of zo. Vertraag inderdaad. En ga, neem de tijd om, al is het 5 minuten, om echt even gewoon bij wijze van spreken met je ogen dicht te zitten. En gewoon even een paar keer diep in en uit te ademen. En gewoon, oké, wat voel ik? Weet je, wat gebeurt er? En als je dan niks voelt, probeer dan eens te voelen waar je dankbaar voor bent. Want dankbaarheid is echt de gateway naar, naar gevoel, vind ik.
Ja, en ik denk de stap daarvoor is misschien om jezelf af te vragen, wat levert er me op om niet bij mijn gevoel te komen? Want jij, degene die dit nu schrijft, ervaart het als een probleem, maar het levert je ook iets op, anders zou je het niet doen.
Dus ja, maar dat is het ego, hè?
Ja, maar daar zit pijn onder. Ja. Dus als ik naar mezelf kijk, ik kan ook bepaalde gevoelens wegstoppen. En dan kan ik wel denken, oh ja, ik ga lekker zitten. Het is trouwens helemaal mee eens. Dus niet dat dat niet waar is wat jij net zegt. Maar op dat moment zit daar dus een bepaalde angst onder bij mij, waardoor ik helemaal geen zin heb om even lekker dankbaarheid te oefenen en te voelen. Omdat iets in mij denkt,
weerstand. Ja, maar dat is grappig dat je zegt ik. Want dat ben jij dus niet. Dat zijn dus jouw gedachtes.
Ja, nee, precies. Maar, ja, maar meer het proces dat wat jij zegt,
ja,
is de gateway.
Ja.
Alleen
om daarbij
te kunnen komen, is het denk ik interessant dat mensen zich ook bewust worden van, oh, waar zit eigenlijk een reactie op? Waarom ben ik me ooit überhaupt gaan afsluiten voor mijn gevoel? Want dat is een overlevingsmechanisme.
Ja, dat klopt. Ja.
Want anders ga je misschien zitten en denken, oh, ik ga dankbaarheid oefenen. Terwijl diep van binnen zit daar nog weerstand op en dan gaat dat ook niet lukken.
Ja, nou, dat klopt. Dat klopt.
Denk ik.
Ja, en als je heel erg weerstand voelt en omdat je dat stemmetje in je hoofd allemaal redenen verzint om het niet te doen.
Ja.
Of zelfs hele erge aversie daartegen voelt. Dan gaat
angst
dat dan
voor die beerput aan emoties.
Ja.
Omdat je daar dat het kopingsmechanisme gewoon is, niet voelen, want dan is het er niet.
Ja, ja. Ja, maar op een gegeven moment, kijk, dan mensen die paniek bijvoorbeeld ervaren benauwdheid. Ja, ik denk dat die mensen, die zijn al voorbij de weerstand. Dus dan is het al heel vaak heel fijn om gewoon te gaan zitten en te ademen en dankbaarheid te voelen. Dus het is heel persoonlijk.
Ja, nee, maar daarom zeg ik ook, ik merk dat bij mezelf wel erg. Dat ik dan me echt even moet afvragen, oh, wat probeer ik nu weg te stoppen?
Ja.
Maar echt,
en het is super mooi dat je daar ook bewust van bent, denk ik. Dat je de weerstand voelt.
Ik had dat dus met het boek van Tonja. Over intimiteit. Ik was dat boek aan het lezen en ik merkte een bepaalde onrust en ik probeerde het nog weg te stoppen. Ja. Ik dacht, het is er niet. En toen dacht ik, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En toen tranen.
Ja. Nou, en ik denk ook dat als je eenmaal dan inderdaad je bewust wordt, dan wel door hoe jij het hebt aangepakt of door die dankbaarheid te voelen. Ja, dat gaat gewoon gepaard met emoties.
Ja.
Dus het kan best wel zijn dat je opeens mega hard moet janken. Well, thank God.
Ja.
Ontlaat.
Ja.
Jezus, weet je. Kom op. Het is, laat het er lekker zijn, want waarom zouden we ons allemaal vasthouden aan alles, joh? Ja. Zo lekker.
Ja. Heerlijk.
Een laatste. Kies maar. Of moet ik hem kiezen?
Ik zeg snel tegen mezelf dat ik het niet weet wanneer er iets nieuws uitdagends op mijn pad komt, terwijl ik zie dat anderen wel in mij geloven. Is het een vrouwentik of hoe moet ik hiermee omgaan? Een vrouwentik. Dat is ook alweer een mooie collectieve overtuiging.
Ja, nou ja, kijk, ik, Ik zeg snel tegen mezelf dat ik het niet kan wanneer iets nieuws uitdaags op mijn pad komt.
Dit is een vorm van faalangst.
Ja.
Dus wat er gebeurt is, er is een bepaalde angst om fouten te maken. Of wat Annemijn straks ook al zei, voor het onbekende.
Mm-hmm.
Which is basically the same. Want ja. Het gaat erom, wat als dat onbekende veel erger is.
Mm-hmm.
En om onszelf daartegen te behoeden. Is het gewoon heel makkelijk om tegen onszelf te zeggen, ja, maar je kan het toch niet. Dan hoef je er ook niet aan te beginnen. Voilà, ja. Probleem opgelost.
Ja.
Dus blijf denk ik in het begin een beetje uit, ja, maar ik kan het wel. En anderen zeggen ook dat ik het kan. Daar gaat het niet over.
Ja.
Daar gaat het niet om. Je kan het waarschijnlijk sowieso wel. Alleen, waar ben je bang voor?
Ja, ja. Ja, want in het kader van hoe moet ik hier dan mee omgaan? Ik denk dat je er last van hebt. Anders zou je deze vraag niet aan ons stellen. Dus ik denk dat, dat je er misschien wel klaar voor bent om gewoon wat meer diepe in te duiken. Want je hebt er al last van. Dus als jij die beperkende overtuiging hebt opgemerkt van ik denk altijd dat ik iets niet kan. Terwijl daar is niet per se een reden voor. Ja. Ga het gewoon proberen, zou ik zeggen. Maar ja, inderdaad, het is faalangst. Maar ik ben ook nog heel vaak faalangstig. En ik doe het ook gewoon. Je weet het niet. You never know what's gonna happen next, weet je. Het is gewoon je ego die controle probeert uit te oefenen op de situatie. En dat is gewoon echt een illusie.
Ja.
Je hebt alleen maar controle op hoe jij erop reageert, op wat daarna gebeurt. En ja, weet je, ik zeg altijd maar zo tegen mensen. Oh, sorry. Dat was mijn wekker. Maar ik zeg altijd maar zo tegen mensen dat mensen gaan er sowieso altijd iets van vinden wat je doet. Dan wel positief of negatief. Of je nou blijft doen wat je altijd al doet, of dat je nou iets anders gaat doen. Dat ten eerste. En ten tweede, ik denk, ja, hoe erg kan het zijn?
Ja, maar ben ik het helemaal mee eens. En ik vind dat ook heel erg mooi. Ik denk wel dat je dat pas tegen jezelf kan zeggen als je daar al een beetje meer uit bent. Want als dit is natuurlijk ook ergens rationeel. Mm-hmm. Van ja, maar hoe erg kan het zijn? Ik denk degene die deze vraag heeft ingestuurd, die zegt ook, ja, andere mensen geloven wel in mij. Dus dat is allemaal rationeel. Dus wat denk ik voor die stap komt, is die wat is de diepe, diep gewortelde angst die eronder zit? Die komt sowieso uit de kindertijd. Dus degene die deze vraag heeft ingestuurd. Je hebt waarschijnlijk ooit vroeger iets gedaan waarmee je voor jouw gevoel keihard bent afgerekend. En daardoor heb jij vanaf dat moment ben je gaan besluiten. Oké, ik ga dit nooit meer doen. Want dit deed pijn en dat was fucking oncomfortabel.
Ja.
Dat is even in de notendop. Dus kijk, met kleinere dingetjes. Ik ben soms echt ook nog steeds super zenuwachtig voor dingen. En dan denk ik, oké, ik doe het toch. Maar er zijn ook grotere thema's in het leven. En zoals ik het nu lees, lijkt het alsof dit wel een redelijk groot thema is.
Mm-hmm.
Dus zou ik misschien eerder ook adviseren om naar die kern te gaan. Van waar in je leven ben je dit ooit gaan geloven?
Ja.
En waar in je leven was dit dus een hele goede manier om ermee om te gaan. Want het is basically gewoon het omzeilen van confrontatie.
Ja.
Je gaat die angst letterlijk uit de weg doordat je niks nieuws op je pad accepteert.
En wat ook kan, want dat is ook een van de manieren waarop ik bepaalde overtuigingen heb doorbroken. Dat is door gewoon in mini-stapjes dingen te doen die nieuw zijn.
Ja.
Het hoeft niet gelijk een banenswitch te zijn. Hè. Het kan echt een klein stapje zijn. En dat kan je al in een bepaald andere mindset laten landen.
Ja.
Dus je hoeft dan niet per se. Het kan heel erg helpen, inderdaad, wat Rome zegt, om te graven en te zoeken naar wat is er gebeurd. Maar je kan ook met muizenstapjes andere dingen gaan uittesten. En dat kan er ook voor zorgen dat je mindset gewoon verandert. Omdat je merkt, hey,
dat zelfvertrouwen.
Het zelfvertrouwen, ja, ik kan het.
Ja, 100%. Ja. Nou, mooie aanvulling.
Nou, volgens mij zitten we echt al zo lang te lullen. Oh. Maar een beetje over tijd. Normaal proberen we een uur op te nemen. Maar goed, we kunnen natuurlijk lekker doorlullen. Ik hoop oprecht dat mensen hier iets aan hebben gehad. We hadden nog heel veel andere vragen, maar wellicht zijn die dan nog een keer voor een andere aflevering. We hebben de meeste wel geprobeerd te beantwoorden. Ook al in het gesprek waar we mee begonnen. Interessant onderwerp. En ik denk ook iets heel universeels. Iets wat we allemaal hebben.
Ja, zeker. Weet je, we kunnen hier eindeloos over door blijven lullen. Maar misschien gaan we er nog een keer een Instagram live sessie over houden.
Ja. Hartstikke leuk.
Hartstikke leuk. Voor nu
gaan we zijn bier drinken.
Ja, het is vrijdagmiddag. Het is nu 3 uur.
Het is Goede Vrijdag.
Goede Vrijdag.
Terwijl we dit opnemen.
En na een paar biertjes wordt het een betere vrijdag.
Oh, lekker. Nee, jongens, superleuk. Thanks voor het luisteren. Geef ons een paar sterretjes.
Doe je petje af. Misschien.
Petje af.
Petje punt af.
Ja, slash brandstof. Zeiden zij alweer in koor. Jezus, we zijn altijd zo the same.
Tot de volgende keer.
En ja, we zien jullie. En jullie horen ons weer heel snel.
Doei! Doei.